Ja, is het nog duidelijk van de vorige week? Waar we het de vorige keer over hadden. Je zult zelf die beweging moeten maken. En dan wordt alles duidelijk. Dus eerst die uitbreiding van je bewustzijn achterwaarts. Dat je steeds meer voelt, ik word me bewust steeds dichter bij de bron van mezelf. Dat kan met open ogen. Wanneer het erg moeilijk is, dan doe je het eerst maar met gesloten ogen. Je gaat terug. Alleen maar teruggaan in je bewustzijn. In die lijn van de aandacht die je normaal hebt voor allerlei dingen in de wereld. Dus dat moet je heel concreet doen. Dat je eerst heel duidelijk bewust wordt wat het betekent. Aandacht. Je ziet iets. Je wilt iets. Je verlangt iets. Daar heb je je aandacht op gericht. Daar heb je aandachtspunt. Aan de ene kant het objectpunt. Aan de andere kant is het de bron van aandacht. Van waaruit je de aandacht hebt. De waarneming. Hoe zit het met de waarnemer zelf? Dat is een bepaalde achtergrond, dat is geen object, dat ben je zelf, dat is subject. Maar uitgaande van een concreet object wat je ziet, kun je wel die lijn van aandacht teruggaande vervolgen. Waar houdt het op? Nou, maar dat moet je concreet doen. Ga terug, ga kijken hoe ver gaat het terug. Oh ja, het kan nog verder terug. Naar jezelf. Oké, ga maar verder terug. Je wordt je steeds verder teruggaande bewust van jezelf. Heel concreet, eerst duidelijk ervaren wat het betekent, zo'n aandacht. Wanneer je iets in de wereld wilt, dan heeft het nog meer energie in zich, die aandacht. Want je hebt iets wat je niet wil. Je wilt het veranderen. Er gaat in de aandacht een stuk energie mee om daar iets te veranderen. De wil heeft altijd iets magisch. Het is een magische energie die je gebruikt om iets te veranderen. Je zegt iets. In het woord er zit iets magisch. Het gaat op iets aan. Het wordt op iets, op iemand gericht. Daarin zit die hele aandacht, daarin zit die energie. Maar waar komt die uit voort? Nou, dat is de andere kant. En daar kun je bewust van worden wanneer je diezelfde lijn, maar dat moet je concreet doen. Eerst duidelijk ervaren hoe het zit met die aandachtsenergie en die aandachtsgerichtheid, die lijn. En je gaat die lijn terug vervolgen op een heel concrete manier. Nogmaals, je zult het eerst duidelijk in de uiterlijke wereld moeten zien, moeten ervaren. Zo, dat. Gerichtheid, teruggaande, waar komt die vandaan? Als je dat werkelijk doet, moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Blijf bewust van die lijn van aandacht. Ga hem in teruggaande zin verder onderzoeken. Dus het blijft heel duidelijk ervaringsmatig. Je moet het zelf ervaren wat het betekent om dichter bij die bron te komen van jezelf. Als je dat heel bewust doet, heel duidelijk doet in je eigen ervaring. Oh ja, zo. Waar zit ik nu? Met mijn bewustzijn. Word je weer bewust dus van de plek waar je zit. Continu. Wanneer je daar weer bewust van wordt, oké. Blijf dan maar daar een tijdje zitten en opnieuw kun je weer bewust worden dat die bron nog verder achter je ligt. Waar je dan bewust bent. Je bent het ook zelf. Maar dan heb je het meer in de rug. Je kunt je meer bewust worden teruggaande. Die aandacht die komt van nog verder terug. Hoe ziet het daar verder uit, wanneer het werkelijk zo doorgaat? Hoe ziet het eruit? Het is een ervaringsmatig onderzoek. Dus steeds moet je kunnen vertellen wat er te ervaren valt. Wat is dat te ervaren wanneer je verder teruggaat? Ja, de grenzen verdwijnen. Dat gebeurt met de aandacht. Ja, de aandacht is eerst dus een heel gerichte lijn van bewustzijnsenergie, wilsenergie, verlangensenergie. En die ga je terug vervolgen. En dan blijken ineens die grenzen, die gerichtheid. Die grenzen blijken, die blijken er daar niet te zijn. Waar komt de gerichtheid dus uit voort? Uit een sfeer waarin geen specifieke gerichtheid is. Nou, dat kun je toch vaststellen? Daar gaat het om. Oké, en dan kun je verder kijken. Maar dit is al ontzettend belangrijk. Dat je vaststelt dat die specifieke aandacht voortkomt uit een sfeer van bewustzijn waarin geen grenzen zijn. De aandacht is altijd een hele gerichte vorm van bewustzijn. Met energie erin. Gerichte energie. Er zit een ik-energie in. Maar je gaat het terug vervolgen. En je komt voor het terrein van dat ik, traditioneel wordt dat Ahankara genoemd, de ik-maker. Maar je komt ervoor. En je ervaart dat het een oneindig bewustzijn is. Elke vorm van beperkt bewustzijn komt voort uit een onbeperkt bewustzijn, wat je zelf bent. Als je daar bewust van kunt zijn en in dat onbeperkte bewustzijn als bewustzijn kunt verblijven, goed, dan is het duidelijk.
Moet je inderdaad dit achter je zoeken en ineens boven?
Maakt niet zoveel uit. Meestal is het het gevoel dat je een beetje naar achterboven gaat. Wanneer je werkelijk daar bewust aanwezig kunt blijven, dan zie je dus dat al die structuren van ik en al die andere dingen, emotionaliteit enzovoorts, dat dat iets is voor je. Het zijn als het ware lenzen waarmee dus dat bewustzijn dat ergens in beweging komt, een bepaalde vorm krijgt. Het gaat door bepaalde mechanismen van patroonvorming heen naar buiten toe. Als je bewustzijn alleen naar buiten hebt, dan ben je dus helemaal onderworpen aan wat er allemaal al gebeurd is aan vorming. En dan geef je de buitenwereld de schuld. Dan denk je, ja, het moet wel. Teruggaande, dan kom je in een sfeer voorafgaande aan die vormingen van patronen, structuren. En daar kun je bewust verblijven. Dus alles, ook van het gevoelsmatige lichaam, dat heb je voor je. En niet onbewust in je rug. Anders dan heb je geïdentificeerd met iets daar aan de oppervlakte. Maar nogmaals, je bent wel onderworpen aan alles wat aan vorming daarvoor afgaat.
Dus als ik geen wensen heb en geen aandacht aan buiten toe, dan kan ik ook in wakker staat.
Ja.
Onder ogen blijven.
Ja.
In dat openheid.
Ja, wanneer je daar bewust bent, dan kan alles wegvallen, maar alles kan ook wel weer gaan functioneren, maar dan op een vrije manier, want je bent er niet aan onderworpen. Ja, bijvoorbeeld heel concreet, wat we ook bij de yoga en meditatie doen, dat je allereerst terugkeert en je wordt je bewust, niet alleen intern van al je gevoelens en geestelijke processen, maar ook dat je je lichaam extern gaat ervaren. Op een afstandje. Nou, wat zit er allemaal in? Nou, dat zijn al die zaken die met die patroonvorming te maken hebben, al die gevoelens, het zijn energieën daar in die lichamelijke sfeer voor je. Zeg je, ja, blijkbaar is dat zo. Allerlei zaken die zijn in de loop van, weet ik wat, tientallen jaren gevormd. Maar omdat het voor je hebt en er niet meer in zit, dus die ego-processen van vasthouden en onzekerheid en weerstand, die spelen niet meer voor jezelf, want die zijn daar voor je. Voor zover ze nog als een patroon doorgaan, dan gaan ze door. Maar het is wel zo, omdat je niet als een, dat wanneer je zelf daar niet in zit, komt er een grote ontspanning, heel gemakkelijk. Dus dan zie je dus dat die speciale ego-zaken van ik-verdediging en ik-sterk maken en ik-verlangens, dat die gaan verdwijnen. Dus je ziet dat die lenzen enzovoorts, die worden in ieder geval veel schoner. Dat kun je zo zeggen. Natuurlijk, zolang er een... een zien is met ogen. Natuurlijk, dan is dat een patroonvorming die geregeld wordt met de ogen. Dat is biologisch gegeven, dat is verder helemaal geen probleem. Dus, zolang er een ervaring is, een zintuiglijke ervaring, of wanneer er een bepaalde mentale beeldvorming is... Oké, dan is dat in zekere zin nog geconditioneerd, maar dan wel op biologisch niveau en niet op ego-niveau. Dat gaat er allemaal af. Dus alles wordt wel veel helderder en gewoner, spontaner, natuurlijker. Ik was van de week nog ergens van, oh nee, kijk eens, dan zie je de waarheid. Maar dat is natuurlijk ongeconditioneerd, maar dat... Natuurlijk, zolang er een waarneming is, of zolang er ook mentaal een bepaalde beeldvorming is, natuurlijk is dat geconditioneerd. Maar nogmaals, dat is niet erg, voor zover je bewust bent van de hele situatie. Dan kun je het loslaten. En dan zie je dat er wel ontzettend veel spanning wegvalt. Hoe zit het met jezelf? Je blijft dat oneindige bewustzijn. En al die andere dingen die zijn niet verschillend van je, want die verschijnen daarin. Je bent die ook en je hebt ook interne duidelijke ervaring ervan. Maar je zult het zelf moeten ervaren wanneer je in je bewustzijn bewust wordt van die meer oorspronkelijke sferen. Oké. Dan is dat in eerste instantie een verschuiving van je zwaartepunt en een bewust verblijven in die open sfeer van het bewustzijn. En die wereld van de verschijnselen, die kan doorgaan, maar omdat je jezelf als oneindig ervaart, je ziet, je bent er niet aan onderworpen. Allereerst al dat hele concrete ervaren, oh nee, ik zit hier, dit is mijn sfeer, die is open, en alles waar ik tot voor kort nog mee zat te worstelen. Dat heb ik hiermee losgelaten. En zover het doorgaat, is dat iets voor me. zelfs in je gevoelsmatigheid, dat je duidelijk ook intern alles ervaart, blijft die zijnservaring van de totale openheid voorop staan. Dan ervaar je dat alles in de wereld vanzelf gaat. Je zit er niet meer in met je ik-aandacht en ik-wil. Want je bent bewust van die oorspronkelijke openheid waarin dat alles verschijnt. Als je bewust die beweging zo maakt. Je kunt bewust blijven dus van al die fasen op die weg. Je kunt je ook bewust worden van allerlei andere mogelijkheden. Denk maar eens een keer aan allerlei stemmingen. Je bent uitgelaten vrolijk of je bent bedroefd. Je ziet dan inderdaad dat daar een ander soort structurering plaats kan vinden.
Zonder dat beperkt.
Wanneer je dat eenmaal zo door hebt vanuit dat oorspronkelijk bewustzijn, dan beperkt het allemaal niet. Maar het is ook dus wel belangrijk dat je al die verschillende mogelijkheden vanuit jezelf herkent. Je ziet het inderdaad dan als allemaal mogelijkheden. Vooral bij yoga van het lichaamsschema. Dat je ziet, oh oké, okay, op een gegeven ogenblik, nou, je zit een stijger als een paard bijvoorbeeld. Of je zit een sisser als een slang. Zeg, hé, dat zijn ook allemaal patronen. Dan ga je niet die ene kant uit, je voorkeurskant uit, en zeggen ze, anderen zeggen, oh ja, natuurlijk, dat weten wij, je hebt zo'n karakter. Nee, je kan ineens wel de andere kant uit gaan. Wanneer je bewust bent van de droomloze slaap. En er komt langzamerhand weer een waakbewustzijn. Dus ook weer een waakwereld. En in zekere zin een waakpersoon. Maar die terugkeer die langzamerhand zo plaatsvindt. Wanneer je zegt, oh, hoe zit het ook allemaal weer? Ik heb heel diep geslapen, heerlijk. Maar die ben ik eigenlijk ook alweer. En wat voor dag is het? En wat is er dan weer te doen? Dan zie je dus stapsgewijs dat die structurering plaatsvindt weer. En het is meestal, nou ja, er zit niks nieuws bij. En je zit weer in de oude situatie. Wanneer dat nou eens een keer bewust wordt, dat hele proces van differentiatie. Dat is weer een nieuwe schepping. Nou, waarom moet die schepping nou altijd op dezelfde wijze plaatsvinden? Dat hoeft niet.
Zou je dan weer een ander hebben? Zou je een ander wat op doen?
Nou, wat er allemaal van niet mogelijk is. Dat zou ik ook wat openlaten, alleen het is wel goed om te herkennen dat die structurering vanuit het openen in principe ook open is. En wanneer het spontaan had gebeuren, dan zit een blik in dat wel weer allerlei dingen terugkeren. Maar blijf bewust van die principiële openheid. En daarmee alle mogelijkheden. Mensen veranderen voortdurend. Hoe is dat mogelijk? Sommigen die veranderen ook qua karakterstructuur. Ik zeg, nou, hoe is het mogelijk? Nou, dat is mogelijk op grond van die oorspronkelijke openheid. Nou, dat geeft ook wel aan, hou je niet vast aan het verleden. Moest kijken wat je allemaal in het gewone leven meetorst uit het verleden, wat dan ook weer een structurering is die je vasthoudt op het ogenblik nu. Alle pijn en trauma's en wrok en weet ik wat allemaal, het wordt allemaal meegesjouwd en elke keer dan wordt weer diezelfde structurering gebruikt. Als je dat door hebt, dan zeg je, nou, ik kijk wel uit, ik neem nou maar een ander paardje. Ja, dat is de basis en dat blijft zeker. Maar dat is wel een principiële open sfeer. En dat is zo belangrijk om dat te ervaren. Zodat niet weer allerlei dingen uit het verleden zomaar steeds weer bewust, onbewust worden meegenomen. Om de situatie een vorm te geven. Jezelf een vorm te geven.
En als dat vorm gekregen heeft, is het enige, kan je niets doen.
Wanneer je zelf open bent en blijft, dan blijf je open. Punt. Ten tweede, wanneer er een structurering is, oké, dan is dat allemaal niet meer belangrijk. Alleen, het zit niet vast. Voor jezelf zit het niet vast.
En ik wil het steeds zeggen dat het vast zit, dat het blijft.
Wanneer je dat ervan maakt, dan is dat zo, ja. Maar dat is nou juist het punt waar ik het over heb. Laat het los. En moest je kijken, dus zijn alle mogelijkheden in principe open. Principieel blijf je vrij. Als je die dingen niet bewust bent, is er dus ook geen vrijheid. Je hoort dus vooral vaak van je bent totaal niet vrij. Alles is bepaald. Dat is dus onzin. Het geldt alleen voor zover je je identificeert met bepaalde vormen. Dan klopt het. Voor zover je terugkeert naar de sfeer voorafgaande aan die vormgeving, dan blijf je vrij.
Ja, u zegt dan klopt het, maar dat klopt niet. Hè? Niets is bepaald. En dat is het alles.
Wat ik net.
Als het bepaald zou zijn, dan zou ik dood zijn. Dus dat kan nooit.
Ik zei, u moet goed luisteren, Wouter.
Nee, u zei, als je niet bewust bent, dan is alles bepaald. Dat is onzin.
Voor zover je niet bewust bent, is alles bepaald. Want je weet, wanneer je niet bewust bent, wat er gewoon is aan allerlei bepalingen. Ik zeg, wanneer alles bepaald is, is alles bepaald. Daar komt het op neer.
Ja, maar het is niet bepaald. Het is een spontaan proces.
Voor zover je vastzit aan al die vaste vormen, zit je daar aan vast. Punt. En dan kun je wel zeggen, ja, het is allemaal in het grote geheel spontaan gebeurd. Maar dan geldt gewoon, ja, it's God's will.
Ja, maar u doet alsof het bepaald is dat er van tevoren vaststaat.
Nee. Voor zover je er kennis van hebt, en dat kan. Psychologen die kunnen heel veel voorspellen hoor. Als zeggen we steeds van ja, die psychologen die kunnen helemaal geen natuurwetten vaststellen en er klopt helemaal niks van, het is geen wetenschap, klopt ook. Maar juist voor zover mensen vastzitten, kunnen ze ontzettend veel vertellen. Waarom? Omdat de mensen daarin vastzitten, dus dan kun je van tevoren zeggen, nou wanneer die in die situatie komt, zal hij dat doen. Waarom? Omdat hij voor zover hij vastzit, zal hij dat doen. Punt.
Oké, dat zijn
momenten. Dat kun je dus voor zover ze vastzitten.
Alles is bepaald.
Ik zei, wanneer ze vastzitten, dan is dat vastzitten bepaald. Dat is gewoon een tautologie. Wanneer ze vastzitten, zitten ze vast.
Je zit niet 100% altijd vast.
Nee, dat is dus die andere kant. Dat is de andere kant. Maar je moet goed luisteren. Voor zover mensen dus steeds weer denken dat ze vastzitten en daarin gewoon zeggen, nou dit is mijn identiteit, dan zitten ze daarin vast. Punt.
Ja, maar ik wil even dat één korte zinnetje toch wat verduidelijken, dat het niet zo is dat alles maar bepaald is.
Voor zover je vastzit is alles bepaald, want dan kun je kennis krijgen van die relaties. Oh ja, hij denkt dat hij dat is, dus dan zal hij dat doen. Dat is de kracht van de psychologie. Maar zodra mensen een beetje meer bewust worden, ja, dan komt er meer vrijheid en dan komt er helemaal niks van. Dat was destijds in de jaren 60 ook het grote punt van die kritische wetenschap. Die zeiden, ja, moet eens kijken, de wetenschap van de psychologie, die wil ook volgens natuurwetten werken. En dat doen ze vaak ook. Maar het gebeurt wel in een situatie waarin mensen onbewust gehouden worden. Dan kunnen ze gemanipuleerd worden. Ja, dat kunnen ze. Voor zover ze onbewust zijn van hun vormingen, kunnen ze gemanipuleerd worden, omdat dan een ander meer weet, kan voorspellen, kan ingrijpen. Zo werkt dat.
Kan je misschien zeggen dat alle kennis voortkomt als je vastzit van alle pakken?
Ja, voor zover de zaken vastzitten, maar voor mensen geldt het dus alleen voor zover ze zelf zich met iets identificeren wat vastzit.
Maar juist als ze dat doen, kunnen ze iets voorzien.
Voor zover ze een ruimer bewustzijn hebben, zijn er mogelijkheden.
Bewustzijn is niet.
En dat geeft de vrijheid.
Kun je in de vrijheid ook dingen voorzien?
Dat is dan een tweede, dat is niet zo belangrijk. Het is alleen wel dat je meer bewust wordt van de tendensen die er zijn, van alternatieve mogelijkheden die er zijn. Dat geldt gewoon voor ieder mens.
Dus de vrijheid.
Ja. En dat geldt dus op heel alledaags maatschappelijk niveau al. Ten aanzien bijvoorbeeld van een politieke keuze. Van tevoren heb je al die polls. Nou, dan zeg je oké, mensen zullen dit doen, mensen zullen dat doen. Ja, door die poll zelf wordt weer de mensen aan het denken gezet. Zeg je, ja, hé, kijk, dat wil ik helemaal niet. Ik ga wanneer het stemhokje zit, ga ik toch iets anders kiezen. Waarom is dat mogelijk? Omdat ze niet in een vast systeem zitten, omdat er altijd meer bewustzijn is. Wanneer ze meer informatie krijgen, hebben ze meer mogelijkheden vanuit een ruimer bewustzijn. Dus ook al in heel, op relatief terrein zie je dat ook.
Maar is het zoeken naar meer mogelijkheden, ook in de vorm van het bepaald zijn, in de vorm van in het bepaald zijn, zitten en dan
vandaaruit
iets anders.
Ja, dat hangt er dus van af dat mensen iets ruimers zoeken. Dat heeft wel te maken met die oorspronkelijke openheid. Alleen de wijze waarop het dan gedaan wordt, goed, dat hangt er dus van af. In hoeverre er werkelijk een bewustwording van vrijheid ontstaat. Je kunt dat een spel noemen, maar het is natuurlijk wel iets fundamenteels. Omdat het gaat om een fundamentele vrijheid. Is die erkenning er? Oké, dan is die er. Dat betekent meteen dat je al die vaste dingen waar je eerst zo aan gehecht was en door bevangen was, dat die verdwijnen.
Je kunt dus eigenlijk daardoor vanuit je vrije bewustzijn anderen zo benaderen.
Wanneer het open is, dan is er openheid.
Ja. En daar hebben anderen dan direct ook weer.
Ja, wat daar gebeurt, dat moet je dus even afwachten. Maar in principe is het dus niet wat in het gewone leven veelal plaatsvindt, altijd die acties en reacties op horizontaal niveau. Net zo goed als dus wanneer je werkelijk blijft in die fundamentele openheid, dat er in principe wat betreft de vormgeving van verschijnselen alles mogelijk is. Nou, dan zie je dus dat geldt ook dan voor wat er dan aan maatschappelijk leven is.
Ja, want als je anderen benadert vanuit jouw vrijheid, is er voor die ander ook een compleet nieuwe mogelijkheid.
Ja,
zeker. Terwijl wanneer je iemand benadert vanuit vaste patronen, dan hou je die niet meer vast.
Ja, het is altijd zo dat het niet, nergens heb je een geïsoleerd ik-veldje. Nee, het werkt meteen door, want vanuit het ik wordt ook de dingen in de wereld, de andere mensen, ook weer vastgehouden. Stempels opgedrukt enzovoort. Dus in bepaalde gevallen is het dus best nuttig om af en toe bewust te worden van nee, ik word totaal bepaald door het grote geheel. Nou, als je dat even tot je laat doordringen. Ik word bepaald door alle krachten zo, maatschappelijk en vanuit mijn verleden. Dat is nogal wat. Maar wat zie je dan gebeuren? Als je werkelijk dat even goed tot je door laat dringen. Ik word totaal bepaald door krachten uit het verleden en het heden. En dan? Wat zeg je? Een ik tussen aanhalingstekens die gewoon een speelbal is van die krachten. Maar goed, zo ervaart het ik zich vaak ook. Maar wanneer je dus dat steeds duidelijker doorkrijgt. Oké, dat aspect van het bepaald zijn. Besef, ik word 100% bepaald. Door al die krachten uit het verleden, uit mijn lichamelijkheid en uit mijn aanleg en alles wat ik geleerd heb. Mijn sociale relaties. Wat dan? Bij jezelf? Dat is een eerste punt. Ten tweede. Nee, maar het is goed om dat eens een keer wel zo op deze wijze bewust te worden. Dus wanneer gezegd wordt van, oh nee, kijk eens, jij bent ook totaal bepaald. Het kan een goede functie hebben. Ja, maar wat verder? Nou. Er is toch geen mens die dat accepteert.
Nee, maar goed, maar als je dus op een gegeven moment dat ik dan losgelaten is, dus werkelijk de doener het niet gerealiseerd heeft, dan gaat alles gewoon door zoals het ging.
Oké.
Alles gaat gewoon door, dat is niet zoals het ging, maar alles gaat gewoon door.
Ja.
Ook al vanzelf.
Ja.
Dus er verandert eigenlijk niks behalve het perspectief.
Daar gaat het om, het gaat nou alleen over die concrete situatie wanneer dat zo gezegd wordt. Aan de ene kant zei ik wanneer gezegd wordt, ja alles is bepaald. Dan zeg ik, het is onzin. Ten tweede, het is niet altijd onzin, want in bepaalde gevallen kan het nuttig zijn. Waarom kan het nuttig zijn? Nou, omdat de mensen dan eens een keer gaan nadenken. Want niemand die pikt dat. Jij bent dit en jij bent dat. Ja, dus het kan erg nuttig zijn. Niemand die neemt zijn volledige bepaling door anderen. Jij bent de stomkop. Alle dagen krijg je dat weer te horen. Wanneer je daardoor bepaald wordt, nou, dat heeft effect op je hele leven. Het is de hoop op een gegeven ogenblik dat er een bewustwording komt van nee, dit is me wel aangepraat. Maar ik ben toch meer dan zo'n bepaling. Zet dat proces maar even door. Wat is er allemaal niet nog niet over je te zeggen? Elke bepaling is weer een basis waarop je er vrij van kunt worden in je bewustzijn. Dat is het punt dus, dat je dat zelfonderzoek doet. Hoe zit het met mezelf? Komt er nu? Oh, nou kan ik dit zeggen. Maar je eerlijk bent. Oké. Nou moet ik dit zeggen over mezelf. Even later. Oh, nou moet ik dit zeggen over mezelf. Maar wanneer je dat bewust doet, weer ook met die teruggaande bewustwording in jezelf, dan word je dat bewust. En de bewustwording betekent meteen ook het kunnen loslaten. Dus een belangrijk aspect van de weg is continu bewust te worden van je eigen situatie. Kijken wat daar voor bepalingen in zitten. Vanuit zijn meer oorspronkelijk bewustzijn, dat vaststellen dat je daar niet aan vast zit. Als je dat consequent doet, dan krijg je dus die verdere bewustwording van die sfeer steeds oorspronkelijker tot een sfeer waarin geen enkele conditie meer speelt. En ja, nou heb ik door wat betekent vrijheid.
En vreugde.
En dat is meteen ook vreugde, want het betekent het vrijkomen en het ruimer worden vrijkomen, dat is ook vreugde. Zeker.
Die kinderen, zoals je wilt, zoals ze buiten aan het gillen zijn.
Ja.
Dat
is een uiting daarvan.
Ja, dat is helemaal niet, inderdaad. Maar die herkent ik ineens heel goed.
Ja hoor. Het is het leven wat daar...
Ja. Oh.
Speelt. Ja.
Het gaat.
Ja. Ja. Nee, natuurlijk zie je bij die kinderen ook heel snel die patroonvormingen. Maar je ziet er toch nog wel iets meer. Daar toch die vrijheid die er is, die ze zoeken steeds weer opnieuw. Door te rennen, door te schreeuwen en weet ik wat allemaal. Steeds opnieuw, steeds subtieler dus, bewust worden van je eigen situatie. eigen situatie, wat voor bepalingen zitten daar nog in? Het gaat dus niet zozeer om die bepalingen, als wel het vastzitten aan die bepalingen. Steeds weer opnieuw, wat is nou mijn identiteit? Zodra er weer een focaal bewustzijn is, dus waarin je meegaat, dan zie je dus weer dat die oude structuur weer ontstaat. Gerichte aandacht met een object en een bepaald aandachtspersoon. Die bepaald wordt door het object en het type van aandacht. Dus de wijze waarop je kijkt, waarop je spreekt, voor zover je daarin meegaat, die bepalen weer jezelf. Ver je meegaat met zo'n gerichtheid. Ik zie, ik wil, ik zeg. Ben je dus een ik die het zegt. Ik zie, ik wil. Met dan de verdere vormgeving die erin zit. Dus het subject is totaal helemaal vrij, zelf ben je helemaal vrij, maar je ziet dus dat er een bepaalde vormgeving komt van willen, van verlangen, van afweren, van spreken, van kijken, horen, voelen enzovoorts. En voor zover je daarin meegaat, word je daardoor direct al per definitie gedefinieerd.
Gebruik nu een soort definitie van op het moment dat je geïdentificeerd bent,
ja.
Dan ben je daardoor bepaald als ik die geïdentificeerd is.
Ja. Maar daarin zitten dus de patronen die vaak steeds weer herhaald worden. Voor zover ze herhaald worden, is het voor iemand die er kennis van heeft.
Ja, oké, dan is dat een stukje kan je voorstellen.
Ja. Juist. Ja.
Zoals op een knopje drukt en dan krijg je een bepaalde reactie.
Ja, zo gaat dat.
Ja. Maar dat zijn maar momenten uit het leven. En er zijn wel stromingen die beweren dat alles vast ligt, zeg maar.
Maar wanneer je dat al zegt, dan veronderstel je dus een God die alles weet.
Ja, dat ook nog.
Nee, maar dat is het. Wanneer je zegt iets is bepaald ten opzichte van een weten.
Ja, precies.
Als je nou meer weet, kun je meer voorspellen. Ja. Het idee van, ja, het is Gods wil. Ja, God die weet dan ook weer per definitie alles.
Alles, ja.
Dus dan ligt alles vast. Ja, maar zo, dat zit in dat denken. Ja. Nee, maar het is wel goed om dat heel duidelijk te ervaren. Wat betekent dat? Want in principe, er is een zekere zin waarin dat geldt. is het grote geheel waarin alle verschijnselen deel aan hebben. Dat grote geheel, dat gaat helemaal spontaan, maar alles wat er gebeurt is wel het resultaat van alle krachten die er werken. Nou, dan heb je eigenlijk al een notie van alle krachten die er werken. Natuurlijk weet je dat allemaal niet in concreto. Maar het is wel het grote geheel dat op die manier werkt. Ten tweede, hoe zit het met jezelf? Voor zover je in die wereld verwikkeld bent, dan ben je daar onderdeel van en dan ben je steeds het resultaat van alle krachten die er werken.
Nou, je zegt het is wel een spontaan geheel, een spontaan creatief proces.
Jawel, want het is spontaan met alle krachten die daar werken.
Want dan zou je dus zeggen van het geheel.
Jawel, maar wat is de definitie van God? Dat is het grote geheel waar, van alle krachten die werken.
Oké. Maar ja, ik heb altijd een bepaald, dan mag ik rustig zeggen dat dat een helemaal verkeerd idee is. Maar ik heb het idee dat mensen die zeggen van alles ligt vast. Mm-hmm. Of je nou geïdentificeerd bent of niet. Mm-hmm. De schepping gaat gewoon zijn gang. Als hetzelfde zeggen alles ligt vast, is het voor mij dood. Dan leeft het niet meer. Dan is het gewoon een staat echt ligt vast. Dus dat kan het nooit zijn.
Nee, goed. Dus dan zeg je oké, dat is dan een bepaalde structuur. En dan, dan ligt alles zo vast. Maar nee, hou het maar open. Maar dat idee van meneer Ramesh Balsekar zegt, nou, it's God's will. Ja, nee, goed. Maar dan zeg je oké. Je moet wel even goed beseffen wat dat dan betekent. Gedeeltelijk kan het didactisch dus nuttig zijn. Dan is het gewoon maar een didactische uiting. Ja. Ten tweede, er zit ook wel iets in wanneer je werkelijk beseft, voor zover je verwikkeld bent in het geheel van de wereld van de verschijnselen. Spinoza, de natuur. Ja, dat is allemaal God. En in dat grote geheel zijn er toch steeds allemaal krachten. En wanneer je maar genoeg weet, God, dan is alles duidelijk en ligt alles vast. Ja, nee, maar goed, maar wanneer dat, het gaat erom om dit wel door te drijven, ook op deze wijze. Want dan vraag je weer af, hoe zit het? Hoe zit het met jezelf?
Ja, zelfs zijn natuurlijk ook nog buiten die hele verwikkeling van die schepping.
Nou, dat is dus het punt waar het nou om gaat. Ja. Wanneer je dat op een concrete manier heel duidelijk beseft in jezelf, mijn situatie is vrij van de hele kosmos. Nou, nee, wanneer je het hebt over Gods wil, dan heb je dus het over krachten. Natuurlijk, traditioneel moet je eens kijken wat er onder God verstaan wordt. Ook dus een gelaagdheid, hè? God de schepper, nou, die heeft alles geschapen en het is Gods wil, de onderhouder. En er is niks wat hem opgaat en hij weet alles, hij kent alles, intern en extern. Maar er is ook altijd nog een notie dat God een ander aspect heeft, namelijk dat eraan vooraf gaat. Dat eraan vooraf gaat aan zoiets als scheppen. Dat die ook iets meer is dan scheppen. Namelijk iets waarvan geen beeld te maken is, waar niks over te zeggen valt.
Dus een beetje overstijgen.
Juist, ja, dus dat.
De goddelijke.
Juist, dus het is. Het is zinnig.
De basis van de kosmos is de God. En we overstijgen hem door ons vrijmaken.
Precies. Dus allereerst kun je zeggen, nou oké, we gaan mee met het idee van de schepper God enzovoorts. En we gaan in een mystieke beweging, mystiek, daar proberen eens mee te worden. Ja, oké, je ziet wat dat dan betekent. En dan die oude notie van die Upanishaden zegt, nee, moet je eens kijken, er is iets wat veel primairder is. Want ook dat idee van scheppen is nog een menselijke notie. Maar moet je eens kijken, er is geen kennis, geen positieve kennis van dat oorspronkelijke. Maar we hebben er wel een bepaald besef van. Nou, wanneer we terugkeren in onszelf, en we gaan maar ver genoeg terug, dan ervaar je hetzelfde op een heel concrete manier. En dan is het meteen ook duidelijk dat daar een identiteit is tussen dat oorspronkelijke, wat je zo beseft hebt wanneer die weg gaat van het zoeken naar de aard van het goddelijke, de schepper, de oorsprong van alles. En wanneer je zo'n onderzoek doet naar jezelf. Wanneer je over God spreekt, ja. Ja, dus wanneer je het hebt over een theologie, een logos van de theos, dan weet je meteen, oh ja, dat zit op dat niveau.
Ze schrijven, als je ontmoet God of Boeddha, die staat in de weg, kill him.
Ja.
En overstijgen hem eigenlijk.
Ja, want anders blijf je naar die vormen kijken en dan ben je bezig met je eigen concept. Dat is het dus, wanneer je meegaat meer op een mystieke manier in de richting van een hemelse God. Natuurlijk, dan zul je ook die hemel bereiken, als je dat serieus doet. Alleen, dan weet je, oh, ik ben daarop gericht, je hebt nog steeds een specifieke aandacht. Met een bepaalde inhoud, een bepaalde conditie. Nou ja, oké, dan zul je dat bereiken. En dan?
Ja.
Nou, dan is dat meteen te vergelijken met bijvoorbeeld, ik wil heel veel geld verdienen. Ja. Nou, dan krijg je ook ogen zo. Dat is niet zo realistiek, maar dan zitten er euro of dollar tekentjes in. En wanneer je daar 100% op toelegt, nou, dan is er ontzettend veel mogelijk, hoor. Ja. Maar wanneer het bereikt hebt, wat dan?
Ja, precies.
Ja. Daar moet het hindoeïsme ook gezegd. Kijk eens, wanneer je heel goed karma hebt, nou, dan moet het wel heel goed karma zijn. Nou, dan kom je in de wereld van de goden terecht, Devaloka. En dan is het heerlijk, hemels enzovoort. Ze prachtige muziek en zo. Krishna zit op de fluit te spelen en zo. Het is allemaal prachtig. Nou, maar die plaatjes, hè, alleen al, hè, dat heeft iets hemels. Nou, dat trekt ontzettend veel mensen aan. Het is ook schitterend. Natuurlijk, en die mensen die blijven bhajan zingen en mantra's herhalen en zo. Nou, dat gaat prachtig met elkaar. Nou, dat geeft enthousiasme. Het is schitterend. Maar ja, je weet het gewoon wanneer je daar je hart in legt. Geen ogenblik is het afgelopen. Waarom? Omdat het weer een specifieke conditie is. En al die specifieke condities, die zijn tijdelijk.
Pas als die ontstijgt, dan kan...
Oké, dan ga je verder. Ja, dan ga je verder, want je zult steeds op elk niveau weer moeten zien. Hey, kijk eens, op elk niveau zit iets goeds. Maar, wat is nu in zo'n ook beperkte situatie nou hier de essentie van het goede? Oké. Zeg je nou, dat er eerst dus ook heel duidelijk besef komt van het goddelijke en het hemelse. Nou, dat is natuurlijk ten opzichte van het egoïsme van mensen ontzettend goed. Omdat het al ontzettend vrij maakt. Maar ook daar zul je weer door moeten hebben, hoe zit dat? Maar dan moet je het ook werkelijk ervaren eerst. Want een heleboel mensen zeggen, ja, kijk eens, daar hebben we helemaal niks meer nodig, want dat is ook allemaal geconditioneerd. Ja, kijk eens, dan denken ze dat ze het kunnen overslaan.
Nee,
pas op, want je zult het wel moeten leren kennen. Die verruiming die heeft allerlei verschillende fasen en je zult al die fasen moeten leren kennen, want wanneer je allerlei dingen overslaat, nou, gegarandeerd komt het weer terug. Goed, dat zijn dus blijkbaar nog dingen die niet uitgewerkt zijn. Maar goed, dat kun je dus allemaal duidelijk herkennen in je eigen sfeer. Steeds weer opnieuw, wanneer je in zo'n sfeer komt, zeg je, oké, wat is hier van het goede? Oh ja, kijk, dit betekent al een ontzettende verruiming. Wat is de essentie daarvan? Nou, dat het hier een mooie, ontzettend ruime sfeer is. Maar ik ontdek zelfs hier dat er nog een stuk eindigheid in zit.
Ik ben verliefd.
Nee, maar gewoon vaststellen. Gewoon vaststellen, oké, is het dit nou uiteindelijk? Nee. Dat was het wat die Hindoe zou zeggen. Wanneer je heel goed karma hebt, dan kom je in die Devaloka. Maar wanneer het goede karma is opgesoupeerd, dan rol je weer terug in een lagere vorm. En de reïncarnatie gaat door. Zelfs de goden die zijn sterfelijk. Daarom wordt er al in die oudste Veda's al gevraagd van, hé, wat was er nou voordat die goden er waren? Want die kwamen ervoor dat er iets was. Ja, waarom is dat besefte? Omdat die goden natuurlijk ook allerlei eigenschappen hebben. Mm-hmm. Nou, dus dat is al een vrij late vorming in het ontstaan van alles. Als je dat bewust bent, zeg je oké, mooi. Je zult je wel er bewust van moeten zijn. Heel concreet bewust van moeten zijn. Niet alleen theoretisch, maar ja, nee. Duidelijk ervaren wat die goden sfeer betekent. Van binnenuit. Maar dan opnieuw, oké. Dat en dat zijn die beperkingen erin, de bepalingen erin. Kwaliteiten, ook wat de tijd betreft. Wanneer nou die beperkingen wegvallen, wat dat? Ja, overal kun je vastraken. Maar ook inderdaad op elk van die niveaus van de kosha's.
Ja.
Ja, want die kosha's zijn kosha's. Dat zijn namelijk sluiers. Sluiers van het zelf. Dus al die kosha's, die zullen op een gegeven moment weg moeten vallen. Maar je zult ze eerst wel moeten kennen. Want er zijn maar genoeg mensen die... Oh nee, natuurlijk moet je die onderste kosha's maar loslaten. Oké, want we gaan ons bezighouden met spiritualiteit. Nee, je zult je eigen identiteit steeds opnieuw bewust moeten worden en er komen al die kosha's komen aan de orde. Vanzelf. Want ze spelen nou eenmaal in het gewone leven, allemaal. En je zult ze allemaal heel duidelijk bewust moeten worden, zo bewust moeten worden dat je ze kunt loslaten. Dat ze niet meer beperkend zijn.
soort
kostje. Tuurlijk. Ja. Als je denkt dat je altijd in Leeuwarden woont, nou, dan heb je een heel andere kijk dan bijvoorbeeld wanneer je nou in Rotterdam woont. Ja, natuurlijk. Maar het gaat erom om dat door te krijgen. Zeg, oh ja, ook dat. Je hele geografische kijk. En je hele geografische kaart. In je hoofd. Die wordt ook weer door de conditie bepaald. Namelijk waar je denkt te wonen. Maar dat is dan juist weer zo'n stuk identificatie.
De onkennende manier van doen, zou dat...
Nou, dat is dus, het gaat niet zozeer om dat te ontkennen, maar wel om de betrekkelijkheid daarvan te doorzien.
Nee. Dus openstaan voor beide dan?
Ja, natuurlijk. Het ene zegt van, hey, kijk eens, ik dacht dat ik Rotterdammer ben enzovoorts. Nou, doorzie dat dan maar. Dat weer zo'n hele specifieke identificatie is. Dus ik ben dat niet specifiek. Dat is dat negatieve, ja, het negatieve weg van nee, niet dit, niet dat.
Ik denk weer aan dat hele concept of gedachte van die kosmische bewuste ontkennend maken, dat dus alleen de concept is en dat het niet bestaat. Dat is ook een
nou, dat niet bestaat in zekere zin, bestaat het voor zover het verschijnt. Maar dan zie je dus de aard. Het gaat veel meer om het doorzien van de aard van alles. Wat jezelf betreft, wat de wereld, de kosmos betreft. Dus dan zie je de aard van alles als verschijnsel.
En dat is eigenlijk al de vrijheid.
Wanneer je dat herkent, dan zeg je oké, nee, daar zit ik niet in vast, daar zit ik niet in vast. Terugkerend betekent dat vrijheid. Dus dat is aan de ene kant weten wat je niet specifiek bent en ten tweede weten wat je wel bent.
En vanuit die vrijheid kan het allemaal doorgaan en uitwerken.
Ja, maar dan moet je wel erin blijven, bewust erin blijven.
En wezenlijk ben je niet verschijnt.
En dat is dus dat doorzien van nee, kijk eens, die verschijnselen. Die doorzie ik, ze zijn niet absoluut, ik ben er niet aan gebonden. Dus het gaat niet om zomaar die hele wereld en de kosmos te ontkennen van, nou ja, dat is niks. Nee, voor zover ze verschijnselen zijn, zijn ze verschijnselen. En dat zien als verschijnselen, dat is juist de vrijwording ervan.
Want als ik bijvoorbeeld me vandaag voorneem, ik ga nu weer denken... Dan zit ik daar weer in en dat gaat maar door.
Ja,
maar
want dat is ook een wil.
Daarvan
ja.
Maakt.
Ja. Maar in die boeken schrijven we ontkennende manier. Het lijkt ook naar de doorbraak van.
Nou, ik heb nog gezegd op wat voor manier dat dan gaat.
Oh, dat op die manier.
Het is dus een zien van wat je niet specifiek bent. Ja. Maar dat betekent dus wel een doorzien van die situatie.
Ja.
En dat geeft meteen ook die vrijheid.
Dus dat is beide eigenlijk, ook die positieve en die negatieve.
Dat gaat altijd samen.
Samen, ja.
Als je zegt, nee, ik ben dat niet specifiek. Oh nou, dat is meteen de andere kant van, oh nou, ja. Het positieve, ik ben er vrij van.
Precies.
Ja.
Maar is er nou ook toch niet een omgekeerde beweging dat... Dat vanuit dat niet verschijnsel zijn, de verschijnsel terug doorstraald worden. Dat
maar
als je stormen moet het lichaam.
Jawel, maar dat is dus meteen wanneer je heel duidelijk ervaart wat het karakter is van dat wat verschijnt, namelijk het zijn verschijnselen, dat komt voort uit ruimer bewustzijn. Wat meteen daar doorheen gaat en het ontmaskert, het is niet absoluut. Dus wordt het betrekkelijk. Dus dat gaat meteen. Twee kanten gaan meteen tegelijkertijd werken.
En de verschijnselen worden ook allemaal terugwonder.
Ja, het wordt helemaal open. Zeker. Alleen de specifieke zelfhechtingen, die verdwijnen. Maar wanneer er wel ergens nog een hechting is, een identificatie is, moet je eens kijken, dan wordt zoiets absoluut. Waarom? Omdat het zelf altijd als absoluut ervaren wordt. En dan ga je koppelen aan bepaalde vormen en dan worden die vormen absoluut.
Dan wordt de bewuste houding verleend, zeg maar, naar datgene waarmee
je ja.
Identificeert. Dan verlicht die specifieke wens of iets wat we ervaren.
Vanuit het vrije bewustzijn wordt wel dus dat doorzien. Soms varieert het.
Ja,
maar dus het is dus een makkelijk dat je in één klap, zonder al die sferen en niveaus te hebben gezien, verlicht kan worden.
Ja, dat zou je wel willen, hè?
Als dat waar is, is dus een makkelijk of je gaat stapsgewijs de weg op.
Jawel.
Of je.
Maar het hangt er dus helemaal vanaf. Meer in traditionele, in hindoe terminologie. Het gebeurt af en toe eens een keer wanneer het karma eigenlijk is opgesoupeerd. Dus blijkbaar was die leerlingen daar naartoe. Ja, goed, dat is ook maar een wijze van spreken natuurlijk. Maar, dus je kunt er van tevoren niks van zeggen. Maar het is natuurlijk het feit dat sommigen eens het gaan begrijpen en het is ontzettend snel duidelijk.
Ja, maar zonder al die dimensies.
Dat kan, maar dat zijn zeldzame gevallen. Dat gebeurt. Voor jezelf, want je kunt erover theoretiseren wat je wilt. Ja. Zeggen, ja, ik heb dit gelezen, dat gelezen. Nee, ga voor jezelf na. Hé, wat zou dat bij mezelf nou vragen aan de situatie die dat werkelijk zo ineens doorbreekt? Dat doorwerken. Als je het 100% laat doorwerken, pang.
Dat is eigenlijk de constante observering in nu.
Ja, maar zelfs dat moet je loslaten, zo'n idee van nu. Het is natuurlijk los van de tijd, verleden, heden, toekomst.
Nee, maar om bij te blijven, wat gebeurt nu? Hè?
Ja, dat is dus nog een bepaalde meditatie in het nu.
Maar
het gaat erom om die hele notie van de tijd, dat verdwijnt. Maar wanneer je toch blijft bij wat ik net zei, dan is het toch helemaal geen tijd. Zelfs niet nu. Wat moet je nou met nu?
En als je door dus rennen de hele dag weet.
Ja, goed, wanneer dat zo is, dan zeg ik nou, ja, blijf dan maar eens een keer een tijdje in het nu. Dat is heel goed. Maar wanneer je een beetje een notie hebt van waar het om draait, dan is het nog helemaal geen tijd.
Ja, nee.
Dan zou het weer, ja, ik moet toch blijven bij het nu. Nou, moet je kijken wat voor anker dat dan is waar je vast zit.
Nee, maar als je zo ontspannen ziet, dan is de dag direct. Maar als je dan door de hele dag weer niet daar blijft, dan is het misschien een heel ding.
Of dan is de tijd los.
Ja, maar zelfs dat, hè. Ja, maar wanneer je die notie aanhoudt, Guy.
Dat komt weer.
Ja, daar kun je heel leven mee bezig zijn hoor.
Ja, dat is het ingewikkelde. En aan de kant van volks worden ze natuurlijk weer, werkt het weer als een boemerang tegen. Dan heb je ineens gevonden, ja, dit is het. Wel nee, want dan werkt het weer als een onderdeel van je identiteit.
Maar dat is goed ernst. Blijf er maar bij. Wat zou het betekenen wanneer er ineens een sudden elimination plaatsvindt?
Mooi.
Ja. Plotselinge verlichting gaat zo gebeuren. Als je maar een haarbreedte daarvan afwijkt. Weer een paar honderd lezers vast.
Op de scherp van de snede.
Dat is het punt, dat zie je dan. Dan snap je meteen ook waarom het bij de meesten toch. Nou ja. Spiraalproces is of. Verder of ziet. Het moet zo tastbaar worden dat dat het enige is.
Tastbaarheid is iets dat.
Het moet zo tastbaar worden dat de rest wegvalt. Nee, moet je kijken, in de Advaita-sfeer, wat het wel niet vereist. Die Advaita-benadering, wat vereist dat? Er wordt vaak niet zozeer over gesproken. Maar alles wat in andere richtingen, allerlei andere tradities, naar voren wordt gehaald, wordt hiervoor ondersteld. Bijvoorbeeld ook die Bhakti-richting, van voortdurende naam van God herhalen. 24 uur per dag de naam van God herhalen. Ja, nee, maar dan moet je kijken, dat moet je wel herkennen. Want wanneer je dat niet herkent, nou, dan zit je niet een haarbreedte vanaf, dan zit je gewoon de andere kant op te kijken. Komt er dan wat verder van die realisatie? Nee, niks. Nou, je weet maar nooit, maar dat is niet waarschijnlijk. Want je wordt weer bevangen door allerlei andere dingen.
Dus herkennen.
Ja, maar eerst zul je het moeten herkennen. Zul je het moeten herkennen, want het moet wel in die richting gaan. Mm-hmm. En dat is niet een loslaten, ja, dat is allemaal flauwekul. Nee, het is daar doorheen gaan om die essentie te realiseren. Mm-hmm. En dat dan het nog verder gaat in de richting van het absolute. Oké, okay, tuurlijk. Maar het zal er wel doorheen moeten. En niet zeggen, zoals de meeste Advaita mensen zeggen, oh ja, dat is allemaal flauwekul. Moet je kijken wat ze dan allemaal wel niet terzijde zetten en de hele Advaita idee dat blijft mentaal.
dat is toch onmogelijk wanneer er werkelijk een leraar aanwezig is waarin dat herkend wordt.
Ja, nou goed, maar dat moet wel herkend worden.
Ja.
Dat is het punt. Wanneer het herkend wordt, oké, dat is het. Maar dan krijg je remon van, oh nee, dit is het meest tastbare wat er is, het belangrijkste wat er is, dus het gaat gewoon door. En dat is de enige basis. Zeker. Nee, het heeft niks met de tijd te maken. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat al die dingen die in allerlei tradities spelen, dat die eigenlijk voorondersteld worden voor wat dan uiteindelijk die directe weg betekent. Natuurlijk, het kan ook zonder dat je daar kennis van hebt, zonder dat je daar zelfs bewust van bent. Nee, op een gegeven ogenblik dan is er inderdaad zo'n directheid. Oh ja, dit is het. Dat ineens die shortcut er is. Maar dan is wel voldaan aan al die eisen die eraan vooraf gaan. Blijkbaar, anders was het niet zo ver gegaan.
Waarschijnlijk weet ik hoe lang al in bepaalde mystieke sfeer.
Nou, dat zou kunnen. Het zou ook ineens kunnen dat er ineens de bliksem inslaat. Het kan van alles. Maar het vereist dus wel dit, dat totale toewijding, overgave.
Ik herken het wel ook wat je zegt, dat dat zelfs als er aan één klap een soort van helderheid komt, en niet dat heb ik jaren geleden gehad, want toen kon ik er niet mee omgaan. Ik begreep helemaal niets van. Het enige was alleen wel dat ik vervolgens, gelukkig goddank, door allerlei mensen geholpen werd, want ik ging erover praten. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat ik nu hier zit. Daar kun je ook, kan ik dan nu zeggen. Maar het is 15 jaar geleden gebeurd en het was onbegrijpelijk. En nu pas kan ik met terugwerkende kracht zeggen, ja, werkelijk, waarop ik heel uit het om. Maar er zit iets verder daartussen.
Maar goed, het is die bewustwording, dat is die bewustwording van oké, in principe was het er, nou is het er op een bewuste wijze.
Ja.
En dat geldt voor iedereen, natuurlijk, in principe is het er altijd. En is het direct aanwezig, overal. Alleen, het zal al 100% bewust moeten worden. En dat betekent dat er dus niet allemaal sluiers omheen zitten en allerlei verwikkelingen zijn die met een beperking van het zelf zijn, met een ego te maken hebben. Gebeurt ook alleen maar goed wanneer het werkelijk spontaan is.
Ja.
Tuurlijk. Als het niet spontaan is, dan betekent het dus dat er altijd
dat
een ik wil in zit en ik denk. En
of die nieuwe weg weet, het is echt gewoon opnieuw spontaan.
Ja.
Natuurlijk.
Maar dat is dus vanuit een herkenning.
Ja.
Daarom gaat het dan spontaan. wanneer je begint, dan kun je zeggen, oké, best dat je zo bewust je best doet om wat beter de zaak te leren kennen. Maar wanneer je even verder gaat, moet er dus steeds meer herkenning komen waar vandaan het gebeurt. En dat is dus iets waar dat ik wil en die spanning van het ik helemaal geen rol speelt. Herkenning er is, hoe meer je ook duidelijk al een besef krijgt wat het gaat betekenen wanneer de hele zaak openbreekt. Of dat een bliksem inslaat. Ja, maar dan zie je meteen wat dat voor structuur is. De identiteit als een beperkt zelf zijn, dat zelf wil handhaven, dat toch aangevallen, zich aangevallen voelt. Angst. Natuurlijk gaat het proces niet door. Zolang je daar vast blijft zitten in je angst, dan gaat het hele proces niet door. Dus dan is het nuttig om weer opnieuw te gaan kijken wat nou de aard is van die angst. Van het ik wat daarin zit. Ja, dat is de structuur ervan. Weer opnieuw gaan kijken. Dus wanneer ik zeg het is nuttig om steeds weer die verschillende lagen, die verschillende situaties te herkennen. Ja, voor zover dat slaat op jezelf, je zult dat daarin dus moeten kennen. Voor zover het belemmerend werkt. Blijkbaar. Maar de andere kant is weer. Oh ja, kijk eens, we zitten in de werkelijkheid met me. Wat betekent het wanneer werkelijk alle belemmeringen nou eens een keer wegvallen? Dat alle schillen van de ui wegvallen. Precies, mooi. Blijf daarbij. Oké, zolang je merkt dat is voor in mijn situatie nuttig. Oké.
Maar je ontkomt toch niet dat dagelijks de herkenning zich.
Blijf helder en je ziet hoe alles in de eigen situatie werkt. En wees daarin allereerst maar gewoon verstandig. Zegt oké, wanneer ik de neiging heb om wel in allerlei dagelijkse situaties weer te duiken, ja, dan is het nuttig om regelmatig weer eventjes terug te keren naar een meditatieve sfeer.
Ja,
dat is
af en toe zeggen, zet die knop om.
Dat is dan, ja, precies wat ik kunnen zeggen, knop omzetten. Ja. Of gewoon steeds weer te zeggen, stop. Maar ja, goed, dat zijn dus zaken die te maken hebben met de middelen. Wees erin verstandig. Wanneer je een beetje helder blijft, dan ken je ook jezelf. Je leert jezelf beter kennen in de situatie. Maar het is al een proces van duidelijk te zien hoe het zit. En alles wat meehelpt tot een verdere herkenning en loslaten, ja, is positief. En alles wat tegenin gaat, is negatief. Als je nou constant dat positieve doet, dan moet je kijken. Zo simpel is het, Andries.
Ja.
Is dat consequent? Hè? Geef een ogenblik, dan merk je, nu gaat het vanzelf, dan zit je in de stroom. En als je dan bij het centrum blijft, die essentie, dan kijk hoe snel het gaat.
Is dat ergens in je leven?
Ja, daarin, het is ook een heel gevoelsmatige zaak.
Ja.
Maar wanneer je daar steeds weer die essentie bewust blijft, eens kijken wat er gebeurt. Steeds opnieuw die hoogste essentie. Wanneer die oriëntatie er blijft, moet je kijken hoe snel het kan gaan. Het is wel een open bewustzijn. Voor zover het nodig is, is dan meteen ook duidelijk, oh nee, dit is een herkenning, dit niet. Daar zit weer iets wat een neiging heeft om daar vast te blijven zitten. Nee, dat is het dus ook niet. Loslaten. Steeds weer die ene hoogste essentie en dat leren kennen van al die verschillende niveaus, dat komt vanzelf voor zover het nodig is. Bij je hoogste besef. Zeg het.
Het is gewoon heel zwaar en heel goed. Maar dan is het ook een waarneming vanuit de essentie.
Ja, maar wanneer je werkelijk dus vanuit de vrijheid dat soort dingen ziet, dan zijn al die moeilijke dingen ook betrekkelijk. Want je ziet ze in hun conditie. Van tijd, van plaats, kwaliteit.
En dan zeg je, is er geen meegesleept?
Precies. Dan vraag je weer af, wat is dan de essentie? Dat is dat alles is opgenomen in het oorspronkelijke.
Maar het is dus geen afstand te doen van.
Ja, maar het is wel dus dat alles op een andere wijze aanwezig is dan het voor. Namelijk als verschijnselen in een bepaalde conditie van tijd en van plaats en vorm. Dat betekent dus dat dat hele zware, absolute aspect er af is. Het kan in het grote geheel kan er ook een bewogenheid zijn. En dat kan ook nog gericht zijn, maar hoe zit het met jezelf? Je zit niet vast daar in die bewogenheid. Want je bent zelf dat oorspronkelijke open. Je bent het ook, maar je zit er niet in vast. Je ziet de betrekkelijkheid, de vergankelijkheid.
Dat zie je ook in de andere dimensie.
Dat zie je ook. En je merkt ook dat dat leedvol is. Maar je bent je ook bewust weer van die betrekkelijkheid van die hele situatie. Je gaat er niet mee om, want je moet er nou mee omgaan. Het is gegeven en het is leedvol en er is ook een gevoel voor. Hey, ja. Dat gevoel van compassie, ja, dat kan er ook zijn, natuurlijk.
Dat is dan wat je kunt geven.
En dat kun je niet geven, dat is er of dat is er niet. Er is niemand die iets geeft.
Maar als het er is, wordt het toch gegeven.
Door wie?
Niemand.
Zeg maar, het is een gegeven. Alles wat er is, is een gegeven, blijkbaar.
Nou, compassie is toch een gegeven of verschijning op een heel niveau misschien.
Ja.
Steeds.
Ja, daarom, het is opgenomen in dat geheel van verschijnselen.
Maar liefde valt blijkbaar.
Jawel, maar dan moet je wel even goed bekijken wat dan liefde is.
Liefde.
Ja, maar zolang liefde nog te maken heeft met energieën, dan zie je het dus ook weer als een verschijnsel, want het heeft te maken met allerlei andere energieën. Wanneer je het hebt over de zuivere liefde, betekent het niks anders dat je accepteert wat er gegeven is. En dat is dus dat wanneer de liefde echte liefde is, dat betekent dat er al overgegaan geweest is. Alles is al overgegeven. Nou, dan is wat er is nog gegeven.
Je moet alleen maar gegeven en laten zijn.
Ja, precies. Dat is liefde. Maar wanneer het open is, dan gebeurt het vanzelf. Dus die hoogste woorden, die duiden nog op dat allerlaatste wat je nog onder woorden kunt brengen. Terwijl het al een verwijzing is naar dat oorspronkelijke waar je niks over kunt zeggen.
Ik merk dat het toch altijd moeite veel om het liefde te noemen.
Ja.
Omdat ik kan me voorstellen dat bewustzijn of dat niets of het absolute. Daarin mag alles zijn, dat dan bijvoorbeeld Jezus niet noemen. En dat, dat alles er mag zijn. Okay. Maar om dat dan het woord liefde op te pakken, zijn geconditioneerd op liefde is het goede. Dan het woord liefde, omdat liefde voor mij toch een positieve klank heeft. Zo, oh. Is nog positief, maar negatief.
Maar ik zei al, die woorden, dat zijn eigenlijk limietwoorden. Die het laatste nog formuleren vanuit een bepaalde weg, waar de woorden een meer specifieke betekenis hebben. Dus wanneer je nou uitgaat van de meer alledaagse gebruik van het woord liefde, zeg je, oké, daar kunnen we iets bij voorstellen. In de liefde, daar heb je een houden van. En dat betekent ook dat datgene of van wie je houdt, die mag er helemaal zijn zoals die is. In het alledaagse persoonlijke wereld, nou dan maak je daarin nog duidelijk onderscheid, want je houdt van de ene en van de andere niet. Maar wanneer die liefde nou sterker wordt? Wanneer die nou een beetje zich meer uitbreidt? Nou, dan krijg je bijvoorbeeld je familie en zo. Nou, oké, je mag erin. Daar hou je ook nog wel van, een stukje liefde. En op een gegeven moment dan breid je het nog wat uit. En dan zeg je, nou, de autochtone Nederlanders, die vallen er wel in. En wanneer het nog een beetje verder uitbreidt, nou, dan krijg je steeds groter. Op een gegeven ogenblik, dan krijg je dus wel ten aanzien van alle levende wezens datzelfde. Datzelfde. Dat er iets is, hoe ze zich ook gedragen, dat is een tweede, maar dat het toch een fundamenteel gevoel is van liefde. Dus dan is het niet meer zo dat je de zaken zo gaat scheiden van, ja, het ene dat mag er wel zijn en het andere niet. Ik heb vaker gezegd, wanneer je dat doet bij kinderen bijvoorbeeld. Nou, ja, bij kinderen dan zie je dan, nou ja, op een gegeven moment dat doen ze zo verschrikkelijk stom enzovoort staat, dan moet er ook straf op volgen. Maar het is wel ingekaderd in een ruime sfeer van liefde. Zo kun je toch ook een klein beetje gaan ervaren dat het geldt ten opzichte van alle levende wezens, toch van alles wat er is, de hele kosmos. Dat betekent niet dus dat al het gedrag, zegt nou ja, prachtig en dikker allemaal. Nee, het is op een heel ander niveau. Dat er werkelijk een basis is van die gevoelsmatige acceptatie die we liefde noemen. Dus in die hele beweging, dus naar dat niets, daar kun je ook iets van dat meer gevoelsmatige in ontdekken. Omdat je daarmee begint. Aan de ene kant is het een weg van het bewustzijn. En het bewustzijn heeft altijd dat element in zich van niet dit, niet dat, want het bewustzijn gaat verder. Sartre noemt het ook het neon. Het bewustzijn. Maar je begint in de situatie van een menselijke persoon met allerlei aspecten. Ook van het zijn. Je bent dit, je bent dat. Ja, dat zei ik. In die ontwikkeling zie je dat die grenzen ook allemaal verdwijnen. Maar er is ook gevoelsmatigheid. Hoe gaat dat dan? Dat is die weg van de liefde. Als je één aspect eruit haalt, dan zie je dus dat er een hele vreemde toestand komt wanneer dat doorgezet wordt. Wanneer je bepaalde genanies hebt, bepaalde lijnen van niet dit, niet dat. Nou ja, dan kunnen ze wel proberen te blijven zitten in een soort bewustzijnssamadhi. Maar vroeg of later komen die andere elementen weer terug. Of je kunt wel helemaal duiken in het zijn, bijvoorbeeld wanneer je teruggaat in de mythe en magie en je duikt nog dieper in het onbewuste en zo. Dat is de wereld van het zijn en dat is natuurlijk ook een oceaan. Maar ja, vroeg of laat dan komt er toch weer een stukje bewustzijn. het gevoelsmatige, wanneer dat op de voorgrond komt, natuurlijk. Wanneer dat alleen is, die weg van de bhakti, dan zie je ook van nee, vroeg of laat zal die andere elementen erbij moeten komen, want anders dan komt er ook ergens een breuk en dan blijkt je hier weer helemaal opnieuw te moeten beginnen. Dus het is goed om dat ook te herkennen, dat ook dat element van liefde een rol speelt in verdere bewustwording. En dat is dus een ontwikkeling waarin dus die centrale woorden zoals liefde, bewustzijn, zijn, gelukzalig zijn, op een gegeven ogenblik zo doorbreken dat ze niet meer op het niveau zitten van de tegenstelling.
Dus als je een ervaring hebt, dan zit je eigenlijk nog niet op het punt van dat.
Dat is duidelijk.
Ja.
Ja, dat zeg je goed, wanneer je een ervaring hebt.
Nou ja, goed, als het een ervaring is, in ieder geval, het is toch moeilijk om het gewoon niet op te eisen op dat moment.
Ja.
Als je hart helemaal open is en je denkt van, hé, ik kan alles heel.
Ja.
Dan is het toch een ervaring of zo.
Ja, precies. Precies.
Dan zit je aan die ervaring vast dan alleen op dat moment.
Ja.
Dan dat niet verdwijnt weer.
Ja. Dat is dus direct in de situatie, moet dat ook duidelijk zijn, dat daarin ook het bewustzijn aanwezig is. Hé, hoe zit het weer? Zit er een eindigheid in? Is er een conditie nog in? Oh nee. Laat het maar verder gaan. Ook.
Dat is eigenlijk het gevaar van ervaringen, hè? Dat je aan zo'n ervaring je vast...
Ja.
Maar het voordeel is toch ook dat de opening groter is geworden?
Ja. Jawel, goed, dat voor zover de verdere opening komt, is het goed. Alleen, vroeg of laat, zul je dus toch moeten ervaren, hé, ja, hier komt toch alles bij elkaar. Of het moet geloof vanzelf gaan, spontaan gaan, maar het gaat alleen goed van werkelijk al die elementen erin zitten.
Ja. Wat je bent, is natuurlijk buiten de ervaring. Is,
en dat is de doorbraak.
Ja.
Dus als dat intern ook nog gerealiseerd wordt.
Maar beter is wel de ervaring dan niet de ervaring.
Jawel, maar het hangt er vanaf. Wanneer je eenmaal in die ervaring zit, dan zal dat weer opengebroken moeten worden. Ja. Dat die identificatie erin openbreekt, ja. Vrijkomt, loskomt.
Ja, dat is de moeilijkheid met grote ervaringen, omdat je dan denkt van, hé, ik ben liefde of zo. En dan, dan is er iets, dan komt er iets niet helemaal, uiteindelijk blijkt dan achteraf.
Nee hoor, dat is dus des te sneller wanneer de bewustzijn is.
Ja.
Maar het is inderdaad waar dat je, wanneer er echt grootse ervaringen zijn, dat die natuurlijk vanuit een ego-niveau ineens zo absoluut worden gezien. Dat dat ook weer wordt vastgezet. Of vanuit een ego-niveau dat je mooie ervaringen hebt en steeds weer terugkeert op een beperkt ego en je zoekt steeds opnieuw weer die ervaringen. Dus dat is ook het gevaar van alle condities die daar in dat kader geschapen worden. Ook het gebruik van drugs enzovoorts, die dan even wat ervaringen geven. Wanneer die weer uitgewerkt zijn, weer terug. In een ego, ja, oh nee, dat is belangrijk. En dan krijg je ook een cirkelgang die eindeloos is. Dat is het punt met drugs, dat die alleen maar ervaring geven. Met een grote kans dat je er lang in vast blijft zitten. En plus allerlei verdere werkingen nog.
Ja,
Was dit? Blijf dus bij die essentie. Ja, de volgende keer, dat is de laatste keer geloof ik, de
27e.
Nee, ik ben volgende keer. Oké, tot ziens.